Goedemorgen, broeders en zusters. Staat die buurman?
Het is vandaag Palm Pasen. Zei iemand dat?
Ja.
Toen wandelde de Heer Jezus de Olijfberg op. En wat zei Daniel daarvan? Weet iemand dat? Zal ik het eens lezen? Dat is deze dag. In Daniel, dit is de verbinding met de spreker. Met de voorganger, met degene die vooraf sprak, bedoel ik. In Daniel 9 vinden wij een tekst. Dat is Daniel 9, vers 25. En dat is een hele belangrijke tekst. Want het heeft te maken met Gods kalender. En die datum ligt achter ons. Maar die heeft Daniel al voorspeld. En dat gaat over de 69 jaarweken en de 70ste jaarweek. Is u dat bekend? Ja? Nou ja, goed. Als we dan toch de kalender houden, dan hebben we hier een tekst. Weet dan, ik lees in Daniel 9, vers 25. Dat heeft niets met de prediking te maken, maar ik doe het als verbinding met wat we net hebben gehoord. Weet dan en versta van de uitgang van het woord om te doen weerkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat was dus dat die man die de koning schenkte van de wijn verdrietig was. En toen vroeg de koning aan hem, waarom ben je toch zo verdrietig? Toen zei hij, nou, Jeruzalem ligt in puin en de vaderen hebben het slecht en wij zijn verbannen. Dit is de ballingschap in Babel. En ik wil eigenlijk wel graag die stad opbouwen. En dan mag hij die stad opbouwen. Kent u die geschiedenis? Weet dan vanaf het moment dat het woord uitgaat om mogen bouwen, zie, Jeruzalem te bouwen tot op de Messias, de vorst, dat zijn die 7 weken en die 62 weken. En dan staat er in vers 26, en dat gebeurt dus binnen nu en 7 dagen, met Pasen, en na die 62 weken en die 7 dus, zal de Messias uitgeroeid worden, en het zal niet voor hemzelf zijn. Weet u, dat is Pasen. Dus Palmpasen is dat de Heer Jeruzalem binnengaat en dat hij verworpen wordt. En dan zegt hij, er zal geen steen op de andere blijven. Och, of gij toch had gehoord en dat u toch opgemerkt had de woorden die tot u gesproken waren. De Heer kwam als Messias. Hij werd verworpen. De stad werd verwoest. En we leven nu in de tijd tussen deze 69e jaarweek en de 70e jaarweek. En we wachten tot de wederkomst van de Heer Jezus. En ondertussen leven wij dus in een tijd waarin eigenlijk, je zou kunnen zeggen, God zegt, predik het evangelie. Want daarvan zegt Paulus uiteindelijk, want God heeft een dag bepaald waarop hij de aarde zal oordelen door een man die hij daarvoor aangesteld heeft. En het bewijs heeft geleverd door hem uit de dood op te wekken. Dat is de tijd waar we leven, dus na deze periode, waarin de zoon dus gedood werd, zonder dat er iets tegen hem was, hè. Hij was onschuldig. Het was ook niet voor hemzelf, staat er. Hij was degene die onze zonden op zich droeg en het kruis heeft ondergaan. Dat was Pasen. Ernstig, hè? Maar het was wel voor ons en daarom leven wij in de vrijheid en daarom zijn wij verbonden met de Heer Jezus Christus en daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Want voorafgaande aan Palm Pasen was de Heer Jezus en ik ben nu, en ik wil graag met u lezen, Matteüs 7. En ik wil vanaf vers 24 lezen, tot en met 29. En schrikt u niet, ik heb de Statenvertaling bij me. Dus dat u niet denkt, wat heeft die man? Maar ik lees rustig, dus dat is ook altijd wel mooi, hè, om te vergelijken. En het is heel bekend, het gaat me eigenlijk om de laatste woorden van dit gedeelte. En ik begin in Matteüs 7, vers 24. En dan lees ik, en een ieder dan die deze mijn woorden hoort, zegt de Heer Jezus, en dat ook doet, hetzelfde doet, die zal vergeleken worden met een voorzichtig of een wijs man die zijn huis op de steenrots gebouwd heeft. Dus als je luistert naar de woorden van de Heer Jezus, dan ben je verstandig en dan heb je een goede ondergrond voor je leven. Er is slagregen neergevallen, vers 25, en waterstromen zijn gekomen en de winden hebben gewaaid. En ze zijn tegen hetzelfde huis aangevallen en is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond. Wie is de steenrots? Dat is de Heer Jezus Christus. Hè? Dus ik hoop ook dat u uw leven op de Heer Jezus hebt gebouwd, gefundeerd. Op hem, betrouwbare woorden van de Heer Jezus. Vers 26, en een ieder dan, die deze mijn woorden hoort en hetzelfde niet doet, En dan denk ik even aan het volk Israël. Wat gebeurde daarmee? Dat heb ik u net gezegd in Daniel. Die zou vergeleken worden met een dwaze man die zijn huis op het zand heeft gebouwd. Slagregen is gekomen. Waterstromen zijn gekomen. De winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelfde huis aangeslagen. En het is gevallen en zijn val was groot. En het is geschied als, en daar gaat het me nu om, als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over zijn leer. Dit maakt de indruk. Ziet u dat? Ze waren ontzet over zijn leer. Want, staat er, hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerden. Ze waren geschokt, ze waren ontzet, want dit waren woorden die hun raakten. En de woorden van de farizeeën, ja, dat was iets anders. U weet dat Petrus zegt, dat als het gaat over de wet, over het dragen van de wet, dat hij zegt, dat hebben nog wij, nog onze ouders kunnen dragen. En de Heer Jezus zegt van zichzelf, neem mijn juk op, hè, want mijn last is licht. Dat is het verschil. En die woorden van de farizeeën waren wetten die ze zelf ook gemaakt hadden. Hè. Dat was ondraaglijk. Er waren zoveel wetten. Je kon niet bedenken uit jezelf, het was allemaal voor je bedacht. Maar het leven van een gelovige, van iemand die de Heer Jezus volgt, is heel eenvoudig. Dat is de woorden van de Heer Jezus. Luisteren en hem volgen. Dat kent u vanuit, en dat wil ik u ook even lezen met de woorden uit Johannes 10. Als je dan je huis gebouwd hebt op de rots en je bent, zoals we zeggen, een kind van God geworden en je hebt je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus, wat zegt de Heer Jezus dan in Johannes 10? En dan lees ik vanaf vers 11, want we hebben het straks over Pasen. Ik ben de goede herder. En de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Bedenkt u dat eens. De Heer Jezus stelt zijn leven voor de schapen. Prachtig, hè? Hij is onze rots, hij is onze herder, hij is de goede herder, hij is degene die wij volgen, want dat zegt hij in vers 5, de vreemden zullen zij geenszins volgen, ze zullen van hem vlieden, overmits zij de stem van de vreemden niet kennen. Maar wat zegt hij van zichzelf? De schapen kennen mij, in vers 4, wanneer hij ze uitgedreven heeft, zo gaat hij voor ze heen, en de schapen volgen hem overmits zij zijn stem kennen. Daar wou ik het vanmorgen met u over hebben. Het mooie is dat als iemand wederom geboren is en hij kent de Heer Jezus. En vanmorgen hoorden we wat wet is. Nou, bij de Heer Jezus is wet het volgen van zijn stem. Het is het onderwijs aangaande het leven wat de Heer Jezus tot ons brengt. Net als in Handelingen of in Matthäus 7. Daarna luisteren, woorden van leven en Jezus volgen. Zijn leer volgen, zijn onderwijs volgen. En wet is in de Bijbel Torah, dat kent u hè, Torah. En Torah heeft het Engelse woord truth, dat is de waarheid. Het is de leer, het is het onderwijs waar we het over hebben vanmorgen van de Heer Jezus. Hij onderwees het volk, het waren aangename woorden. De mensen waren ontsteld, ze waren verbaasd, ze waren verrast. Maar hier in Johannes 7 of 10 wordt gezegd dat de schapen van de Heer Jezus zijn stem kennen. En daarom volgen ze hem. Het is natuurlijk aanschouwelijk, hè? Het is symboliek. Maar als het zo voor ons geschilderd wordt, gaan we begrijpen. Kijk, bij wet is het, en als je de wet wilt volgen, nou, Romeinen kent u, dan word je veroordeeld. De wet is een tuchtmeter tot Christus. De wet veroordeelt ons. Niemand kan die wet volgen. Die wet is goed. Maar wij zijn niet in staat om die wet te volbrengen. En dan wil ik met u een tekst lezen in Romeinen 6, vers 17. En ik hoop dat u me volgt. Ik denk het wel. Het is niet zo moeilijk. Maar ik ga gaandeweg met u proberen na te denken. Wat is nou het leven van een gelovige nadat hij zijn leven heeft gebouwd op de rots. En wat betekent dat nu voor zijn leven? Hoe gaat het dan verder? Want je hebt toch de wet En dan heb je de genade en hoe zit het dan? Hè? Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ik probeer u dat aan de hand van schriftteksten uit te leggen. En hier in even Romeinen 6. En ik val natuurlijk zo midden in een uiteenzetting van hoe het met de mens gesteld is. Dat hij veroordeeld is. Dat hij dood is vanuit zichzelf. Hè? En dat de wet niet gehouden kan worden. En dat de mens eigenlijk dood is. Noem maar op. En dan kan het mogelijk, wordt het mogelijk om buiten die wet om gerechtigheid Gods te ontvangen. Namelijk door geloof. Hè? Dat is eigenlijk de kern van de Romeinenbrief. Geloof. Vertrouwen. Volgen. Bouwen op de rots. Dat is allemaal hetzelfde. En dan hebben we hier in Romeinen 6 vers 17. En dat is de heiliging des levens, staat er bij mij boven. Dat is dan als je dan de Heere Jezus volgt. Als je dan gehoor hebt gegeven. Hoe dan verder? Wat gaat er dan met je leven gebeuren? Ga je dan weer terug tot die wet? Ga je dan weer laten dicteren wat je wel en niet mag? Of ga je volgen, luisteren naar de stem en gaandeweg ontdekken wat het plan van God is met je leven? Snap je wat ik bedoel? Dus eerst word je gespiegeld aan de wet en blijkt dat je het niet kunt volgen. Dus word je veroordeeld. Vandaar dus in Romeinen dat we dood zijn voor de wet. Houd het er dan voor dat gij wel dood zet voor de wet. Maar leven in Christus. Net als die vrouw die sterft, waardoor die man weer vrij is met een ander te trouwen. Dat kennen we, dat komt allemaal uit dit gedeelte. En wanneer je dan gestorven bent met Christus, wanneer je leven hebt afgelegd, wanneer je gebouwd hebt op de rots, wanneer je de goede herder volgt, dan. En dan komt hier zo'n tekst die het iets van zegt. In vers 17 van Romeinen 6, daar kom ik. Maar Gode zij dank dat gij wel dienstknechten der zonde waart, voordat je wedergeboren werd. Je was wel een dienstbaar, maar dan van de zonde. Maar dat gij nu, en dan komt hij, van harte, vanuit je hart, gehoorzaam zijt geworden aan het voorbeeld der leer, tot het welk gij overgegeven zijt. Het voorbeeld der leer. De Heer Jezus sprak in Matthäus 7 tot het volk. Aangename woorden. Hij vertelde wat er van ze verwacht werd. En in Johannes 10 hebben we gelezen dat hij zichzelf de goede herder noemt. Die zijn leven stelt voor zijn schapen. Zijn leven stelt voor de schapen. Dat is zowel de kruisiging als zijn huidige leven. Hè? Allebei. Hij gaf zijn leven als losprijs. Hij kocht u vrij. Hij zette u op de rots. Hij maakte u zijn schaapje. En zei, volg mij. En kan het dan nog fout gaan? Nou, niet als je hem volgt. Word je dan nog afgerekend op je fouten? Dat is het mooie van het nieuwe verbond. Dan is die hoge priester daar. En dan zegt hij, kom tot mij, ik reinig je. Luister naar mijn woord. Gaat het fout, dan veroordeel ik je niet meer. Want dat is al gebeurd. Maar dan leer ik je aangaande de weg die je gaan moet. Volg mij. Luister naar mijn leer. Zie je? En dan is leer is in het Grieks doctrine. En dan denken wij, dat is ook weer zo'n woord. Hè? Dat heb je al zo vaak gehoord. Dat wil je eigenlijk helemaal niet meer horen, zo'n woord. Doctrine. Dat heeft bij ons een beladen betekenis. Hè? Doctrine. Dat is leer. Welke leer ga jij? Nou, de gereformeerde leer. Hij is bij die andere leer. Leer is onderwijs. Hetzelfde begrip. En als je het begrijpt in de woorden van de Heer Jezus, het onderwijs, en je hebt hier een prachtige uitspraak hier, het voorbeeld der leer. Het is dus eerst een voorbeeld van onze goede herder. En vervolgens gaan wij dat voorbeeld volgen. Je kunt zeggen, wij volgen zijn spoor. Je kunt ook zeggen, ik luister naar zijn stem. En hij helpt je door zijn geest die in jou gelegd. Het is gaandeweg, broeders en zusters. En het gaat met u net als met mij, vallen en opstaan. Gaandeweg. En dat zegt hij ook in Romeinen 12. Dan blijven we nog in de Romeinenbrief. Laat het u met me mee naar Romeinen 12. Dat zijn de principes van ons, die onze levens gebouwd hebben op de rots. Op Christus. Luisteren als schapen naar degene die ons een voorbeeld heeft gegeven. Het voorbeeld der leer. Snapt u dat dat niet doctrine is? Maar wat wij daarbij voorstellen, dat is niet afrekenen op basis van je fouten. Maar het is leer, het is onderwijs, het is volgen, het is een wandel. Je kunt ook zeggen, we zijn geboren uit de geest. Want de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, geboren. Je moet geboren worden uit water en uit geest. Dat noemt hij de wedergeboorte. Dus afleggen van jezelf, de hele Romeinenbrief, en aandoen van Christus. Volgen. En hoe gaat het dan verder? Hier in Romeinen 12 wordt het op deze manier gezegd. En dat is mooi in de schrift. Al die verschillende uitspraken gaan je steeds meer begrip geven wat er nou bedoeld wordt. De een snapt dit beter, en de ander snapt dat beter. Maar je leert op de kinderclub al de Heer Jezus volgen. Hij is de goede herder. En wij weten hoe hij over dingen denkt en wat hij ons onderwezen heeft in de schrift. En wij weten dus vervolgens wat hij van ons verwacht. En veroordeelt hij ons dan op onze fouten? Gaandeweg gaan wij zelf beproeven wat hij wil. En dat staat hier. Dat is echt mooi. Romeinen 12 vers 1 en 2. Ik bid u dan, broeders, dat is zijn wens, hij smeekt het eigenlijk ook, dat, of door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst? Ik lees het nog een keer. Ik bid u dan, ik verzoek u, broeders, door de ontfermingen Gods, de barmhartigheden Gods, op basis van het evangelie, genade Gods is barmhartigheid, op basis van die barmhartigheden Gods, vraagt hij van ons dat wij onze lichamen stellen tot een levende, we zijn immers levend geworden, we zijn niet meer dood, we zijn opgestaan met hem, we zijn een levende, heilige, apart gezet, heiligmaking, en Gode welbehagelijke offerande. Gode welbehagelijke offerande. Dit is uw redelijke eredienst, zegt hij. Dus wat is nu de praktijk van ons leven, wat zou dat in moeten houden? Dat is dat je het voorbeeld de leer volgt, dat je de stem van de Heer Jezus volgt, nadat je wedergeboren bent, nadat je de geest ontving en vervolgens wandelt door de geest. En dat is dit het, dat je je helemaal aan hem toevertrouwt. Dat is je redelijke offerande. En dan staat er, en dat is eigenlijk een uitvloeiing daarvan, en wordt deze wereld niet gelijkvormig, want die heb je afgedaan. Wij zijn gestorven voor de wereld, wij leven niet meer, wij zijn voor hem levend. Maar wordt veranderd, en nou zie je het, het is dus niet een check, een eenmalig iets, het is een verandering, het is een proces, zie je het? Het gaat langzaam. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. Je wordt van binnen veranderd, gaandeweg. Zie je hoe mooi het is? Groei. Dat is een proces. Dat is niet, ik zet de knop om en ik heb licht. Nee, langzaam word ik dat. Wat God met mij groeit. Het bouwt op. Het is een proces. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed. En dan komt hij. Opdat gij moogt beproeven. Proeven, ondergaan. Welke de goede en welbehagelijke wil van God zij. Dus gaandeweg. Zie je hoe mooi het uitgelegd wordt voor kinderen onder de wet. Of onder de genade. Eerst heb je een spiegel voor je gehouden. De oude Darby die zei, de wet, ja dat is een spiegel. Dan zie je hoe smerig je bent, maar je kunt je er niet in wassen. Dus zegt Paulus, of de Heer Jezus zegt dat eerst al. Het beste is om te sterven. Maar ja, dat is ook wat. Wedergeboren dan. Dat is een mooie oplossing. Dat is het evangelie. Kracht Gods tot wedergeboren. En ben je wedergeboren, dan ben je van God een nieuwe schepping. Dan luister je naar de woorden van de Heer Jezus, de goede herder, die zijn leven voor je gaf. En nu als hoge priester nog steeds voor je geeft. Want hij leeft om voor ons te bidden. Wat doet hij dus? Doet hij nog wat? Jazeker, hij is met u bezig. En hier heb je de praktische invulling. Dat je mag beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Het is niet een amomen goed. Je wordt wel veranderd, maar het is een proces. En je mag het beproeven. En als je het nou nog niet goed snapt, dan richt God je weer op en zegt hij weer, gaan we weer verder. Gaandeweg. En als het helemaal fout loopt, dan heb je ook nog die mooie tekst. Hij doet alles medewerk ten goede. Mooi hè? Dat is het evangelie. Het loopt wel fout. Hartstikke fout soms. Het loopt zo fout dat je denkt, nu komt het helemaal nooit meer goed. En dan is de Heer er. En dan zegt hij, maar ik weet het. Dat was wel leuk. Dit is even een andere opmerking. Ik geloof dat Avakti hier ook al is geweest, hè? Dat is een goede kennis van me. Die zegt altijd, God weet het. Maar als er iemand iets mee heeft gemaakt, is hij het. Dat is verschrikkelijk. Maar hij kent God zo goed. Hij zegt, God weet het. Mooi, hè? Alles werkt hij mede ten goede. Je hoeft jezelf niet zo te beoordelen als dat je moedeloos wordt. God doet dat wel. God neemt het ook weg. En als je dan ook nog in Johannes blijft, en daar zitten we natuurlijk ook vlakbij, want het evangelie van Johannes is bijna voor de helft de laatste week. Wat gebeurde er allemaal in die laatste week? Enorm veel. En een van de dingen die daar gebeurde was dat de Heer Jezus liet zien wat zijn toekomstige werk zou zijn als hoge priester. Kent u die geschiedenis? Dat hij de voeten gaat wassen. En dan zegt hij, ik heb jullie een voorbeeld gegeven. Want hij waste de discipelen de voeten. En dan zegt hij, jullie moeten dat ook doen. En dat is praktisch. En de broeder zei net, als je dus onderweg bent naar de rechtbank, zorg dat het onderweg opgelost wordt. Je kunt het maar beter oplossen. Je kunt het de ander maar beter vergeven. En als hij jou niet vergeven wil, dan is dat zijn probleem. Maar vergeef jij het hem in ieder geval. En ik geloof zelfs dat wij voorbeelden hebben in de Bijbel dat er mensen zijn die vragen om vergeving voor die ander zonder dat die ander erom vraagt. Ik ken de twee. De eerste plaats was de Heer Jezus dat zelf aan het kruis. Vergeef zijn vader, want ze weet niet wat ze doen. En dat wisten ze ook niet, want de Heer Jezus wist wat er ging gebeuren. Ernstig, hè? Daniel 9, vers 25. Hij wist dat als ze hem zouden afwijzen, wat er zou gebeuren. Want hij zei het op die opgang van de Olijfberg. Er zal geen steen op de andere blijven. En hij weende zelfs. Daar staat een van de weinige keren dat de Heer Jezus weent. Dus hij ging die stad in. De discipelen die dachten, prachtige Heer, kijk eens naar die mooie gebouwen. Wat hebben we toch een geweldige stad. En de Heer huilt. Waarom? Omdat zij niet hadden, hoe staat het precies? Ze hadden geen acht gegeven op de tijd. Daniel 9. En ze hebben met de overpriesters, maar ook met de Romeinen, ingestemd met de overlevering van de Heer Jezus. We hebben het net gelezen, die tekst in Psalm 109, die staat er heel dichtbij. Hè? Dat de overheden hebben de Heer Jezus veroordeeld. En het volk stemde ermee in. En er bleef geen steen op de andere steen. En de Heer Jezus weende. En mooi hè, ondanks is het evangelie altijd ons gekomen. Dan brengen wij hun het evangelie ook weer. Daar in deze tijd leven wij. Heel ernstig. Maar ondertussen leeft Heer Jezus dus nu uitermate verhoogd als onze hoge priester. En hij is bezig met uw leven, hij is bezig met mijn leven, om het te reinigen. Maar daarvoor moeten wij wel naderen. Daarvoor moeten wij wel bij hem aankloppen, mag ik het zo zeggen. En nu heb ik eigenlijk in de notendop gezegd waar ik het vanmorgen met u over wil hebben. We worden wedergeboren tot een levende hoop. We moeten Heer Jezus volgen en luisteren naar zijn onderwijs. Dat klinkt beter als doctrine, vind je niet? Onderwijs klinkt, dat, maar dat is het ook. Hè? Het is vallen en opstaan, zoals je een kind opvoedt. En dan gaandeweg gaan we beproeven wat Gods wil met ons leven is. En dat is over het algemeen de diepe weg. Gisteren sprak ik een oom, die is al 87 geloof ik. En die vertelde, hij is altijd tuinman geweest, tuinder geweest, groentetuinder. Iemand had tegen hem gezegd, mooie aard, al die mooie rechte aren zo. Prachtig hè, die aren. Die aren zegt, dat is niks. Hij zegt, ze moeten een beugel in. Ze moeten gebogen zijn. Kent u de aren zelf, hè? Dus de aren zelf, de, zeg maar, de stengel is mooi recht. Maar hij zegt, het gaat niet om rechtop. Het gaat om het gebogen zijn. De aren zelf is gebogen, zwaar van vrucht. Snap je wat ik bedoel? Onze leven is een vernederd leven. Het is buigen onder de machtige hand van God. Het is de nederige weg gaan. Het is de eenvoudige weg gaan. Het is de weg van ootmoediging en van vernedering. Dat heeft de Heer Jezus ons voorgedaan. De Heer Jezus ging niet de hoogmoedige weg. De Heer Jezus ging de nederige weg. En daarin gaf hij ons een voorbeeld. En dat is heel mooi te zien met die voetwassing. Dat is ook in de laatste week gebeurd. En daarvan zegt hij dus, ik haal het, dat wij ook diezelfde weg moeten gaan. En dat gaat om vergeving. En de tweede was Stefanus. Die vroeg het ook. Vader, vergeef het ze. Ze weet niet wat ze doen. En bij de Heer, ik denk dat de Heer heel goed heeft ingezien wat er ging gebeuren met het volk. Hij had daar 3 jaar had hij daar het evangelie verkondigd. En ik weet niet of u Jesaja 49 wel eens gelezen hebt. Dat is een heel mooi gesprek tussen vader en zoon, tussen God en de zoon. Waarin de Heer zegt, zal ik dat eens oplezen met u? Het is niet het onderwerp, maar het is wel heel mooi. Het geeft weer de emotie, de intentie over wat er gebeurde. En daarom weende de Heer ook. Hij weende, hij wist wat de consequentie zou zijn van het afwijzen van het genadebod. En dat geldt ook nu natuurlijk. En daarom zijn we blij dat we hier vanavond in een volle zaal zitten. Allemaal mensen die leven vanuit genade, toch? Prachtig. Maar hier in Jesaja 49 heb je iets wat aangeeft. Je moet het proberen voor te stellen in de dichtelijke vorm, misschien. Het gaat om vers 6. Het is wat boven staat. De knecht des Heren is het licht der volkeren. Let op dat er niet staat het volk voor het Joodse volk alleen, maar voor de volkeren, want dat wordt hier gezegd. Dit is een gesprek tussen de Heer en zijn vader. In vers 4 moet ik beginnen. Doch ik zei, met een hoofdletter, dat zegt de Heer Jezus hier, ik heb tevergeefs gearbeid, zegt de Heer Jezus. Laat ik zeggen, een dag voor Golgotha. Ik heb tevergeefs gearbeid. En ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Hij zegt, het heeft helemaal geen effect gehad. Kijk eens, ze willen me kruisigen. Dat is het gevolg van mijn werk. En dan zegt hij, maar mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij God. Met andere woorden, ik heb gedaan wat er van me gevraagd wordt. Dus ik zal daar rechtvaardig vergelding van krijgen. Snapt u een beetje de trant? Dat staat hier. Hè? Dus ik heb tevergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heer en mijn werkloon is bij God. Ik ga doorlezen, dan snappen we het allemaal beter. En nu zegt de Heere, die zich mij van mijn moeders buik af tot de knecht geformeerd heeft. Dit zegt God, dat ik Jacob tot hen zou wederbrengen. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Daniël 9, vers 25. Ze luisteren niet. En dat wist de Heer ook. Israël zal zich niet laten verzamelen. Nochtans, zegt hij, zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heeren. En mijn God en mijn sterkte. Verder zeide hij, dat zei de Heer tegen de zoon, het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En om weer te brengen de bewaarden in Israël. Hij zegt eigenlijk, dat was helemaal niet mijn doel. Gek, probeert u mij het voor te stellen. Hè? Probeer. Dus hier wordt eigenlijk gezegd dat Heer Jezus, of je snapt of niet, gaat er nou even niet om, probeer me te volgen. De zoon zegt tegen de vader, kijk nou eens, niemand luistert. Ik ben helemaal alleen. Er staan een paar vrouwen onder het kruis. En de rest is allemaal vertrokken. En dan zegt de Heer, maar het ging me niet in eerste plaats alleen maar om Israël. Snapt u het plan? Ik zeg niet dat het plan B is. Het is natuurlijk altijd het plan. En dat komt nu. Verder zeide hij, dus nog een keer vers 6. Het is te gering dat gij mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob. En weer te brengen de bewaarden in Israël. En dan komt hij. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Prachtig, hè? Zie je dat voor je? Dit is niet het uiteindelijke doel geweest. En de Satan dacht, als wij Christus zouden laten sterven, we hebben we gewonnen. En er staat ook bij, als de duivel had geweten dat hij op zou staan uit de dood, had hij hem nooit overgeleverd. Hij schoot in zijn eigen voet. Weg met de Satan. En Christus is overwinning. En uiteindelijk is het evangelie voor iedereen. En daarbij heeft de Heer Jezus schuld betaald voor iedereen, hè? Zowel de Jood als de Griek. Iedereen kan bogen, iedereen kan genade ontvangen, iedereen kan zijn leven bouwen op de rots. Voor een ieder die gelooft. Helemaal niet alleen voor Israël. God had dat al lang gezien. En God had om Israël heen het evangelie voor de heidenen. En Paulus noemt zich ook, ik ben een lichte heiden. En Petrus ook trouwens. Het evangelie ging de wereld in. En die luisterden wel. Prachtig, hè? Dat is het evangelie. Dat is onze God. En straks, inderdaad, komt Israël weer terug. En dan zal het zijn Koninkrijk Gods opgericht. En waar zullen wij dan zijn? Met hem. Wij hebben die mooie plek boven. We zijn altijd bij de Heer Jezus. De Engelsman zegt, you are added to Christ. Je bent toegevoegd aan de Heer Jezus. Je bent zijn lichaam. Als Jezus links gaat, denk ik altijd, gaan wij ook links. En waar Jezus is, dan zijn wij. En daar wachten we op. Maar onderweg hebben we nog een tikje te gaan. En daar wou ik het ook vanmorgen met u over hebben. Dus ik ben nu in Romeinen 7, 6 nog eventjes. En dan wil ik u een paar teksten lezen. Naar aanleiding van die tekst, die sprong. Ik hoop dat u me gevolgd hebt vanuit Matthäus 7. Waar de Heer dus een leer verkondigt. Waarvan het volk zei. Dat is heel wat anders dan de Farizeeën. En daar wordt hiervan gezegd dat wij van harte gehoorzaam geworden zijn. Ik ga nog even terug naar Romeinen 6. Pik ik daar de draad weer op. Want hier staat, wij zijn van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld der leer, welke gij overgeleverd zijt. En dat begrip, voorbeeld der leer, onderwijs, vind je op meer plekken. En dan gaat het steeds over de woorden van de Heer Jezus. Echt waar. De woorden van de Heer Jezus zijn niet veranderd. Het is niet zo dat sommigen, dan heb je wel eens de indruk dat zeggen ze, nou, de Heer Jezus was voor het kruis en daarna kwamen de apostelen. Dat was iets anders. Dat is niet zo. De woorden van de Heer Jezus blijven tot in het laatst van de boeken gewoon dezelfde woorden. En ik wil met u eens wandelen door Titus en dan nog Timotheus. En dan komen we dezelfde begrippen tegen. Okay? Dus eerst met Titus 1, vers 9. Titus. Ja, dat is een pastorale brief. Dat is gewoon een hele mooie brief gericht tot een jonge broeder. Die verteld wordt hoe hij de gemeente moet leiden. Titus. En dan zegt hij tegen Titus. 1 vers 9. Ik ga niet het hele stuk lezen. Want het gaat over dat hij bij Creta. Daar was Paulus met Titus. Hij laat hem erachter. En dan moet hij de gemeente opbouwen. Hij moet ouderlingen aanstellen. En dan moet hij, dat zijn bepaalde mensen met bepaalde capaciteiten. En dan zegt hij in vers 9, dat iemand die dan ouderling wordt, die moet vasthouden aan het getrouwe woord, dat naar de leer is, opdat hij machtig zij om beiden te vermanen door de gezonde leer en de tegensprekers te weerleggen. En dat woordje leer kom je ook nog tegen in hoofdstuk 2, vers 7. Betoon uzelf als een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid. Deftigheid zijn ouderwetse woorden natuurlijk, maar u hebt uw eigen vertaling, dus het gaat over. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid. Dat was vers 7. En dan in vers 10. Niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Hier wordt duidelijk bij gezegd dat de leer die geleerd wordt in de gemeenten, de leer is van de Heer Jezus Christus. Die wij van harte gehoorzamen. Doordat wij de stem van de Heer Jezus horen. En dat wij hem volgen. En gaandeweg, zegt de Romeinenbrief, beproeven wij gaandeweg. Stoten ons links en rechts. Steeds gaat het fout, maar de Heer onderwijst ons gaandeweg die we gaan moeten. Maar je moet wel oppassen. Je moet niet traag worden. Dat woord wil ik straks ook nog met u lezen. Je moet wel doorgaan. Het is wel een activiteit. Het is een route. Het is een weg. De weg is mooi. De eerste christenen werden genoemd mensen van die weg. Het zijn allemaal zulke mooie begrippen. Dat was dus Titus. 4 keer wordt het genoemd in Titus. En dan Timotheus. Het waarachtig kind van Paulus, zegt hij. Niet naar het vlees, maar wel heeft hij, denk ik, Timotheus bij de Heer Jezus gebracht. Eerst in hoofdstuk 1 vers 1. Vers 3. 1 Timotheus 1 vers 3. Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Efeze zou blijven als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Dan zeg je, welke leer bedoelde die? Nou, dan lezen we er nog een paar. Dat is vers 10. Hoereerders die bij mannen liggen en mensendieven, de leugenaars, de mijnedigen en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie de heerlijkheid der zalige Gods, dat mij is toevertrouwd, zegt Paulus. En wat hij vervolgens bracht aan de heidenen. Mooi, hè? En dan hoofdstuk 4. Vers 6, het gaat dus over de weg die we gaan, het gaat over de route, over het volgen van de goede herder, het luisteren naar zijn stem. En dan zegt hij hier, als gij deze dingen de broeders voorstelt, het gaat over het voorgaande natuurlijk, zult gij een goed dienaar van Jezus Christus zijn, opgevoed in de woorden des geloofs en der goede leer, welke gij achtervolgd hebt. En dat zei Romeinen 6 ook. Van harte gehoorzaam geworden door de navolging van de goede leer. Mooi, hè? Het is Christus die het voordeed. En vervolgens wandelen wij in zijn voetstappen, wordt ook wel eens gezegd. of wij luisteren naar zijn stem. Niet naar iemand anders zijn stem, want die stem kennen we niet. We kennen wel de stem van de Heer Jezus, dat hebben we hier. En hij onderwijst ons gaandeweg, met vallen en opstaan, ja. Omdat het een ontferming en een barmhartig God is. Het is geen oordelend God, dat oordeel ligt achter ons. En dan hebben we in hoofdstuk 5 en 7 die er nog in. Dat de ouderlingen die wel regeren dubbele eer waardig geacht worden, voornamelijk die bearbeiden in het woord en de leer. En dan heb ik hoofdstuk 6. Nog twee teksten en dan sluit ik hier dat begrip de leer af. Dienstknechten, zoveel als zij onder het juk zijn, zullen hun heren, dat zijn dus knechten, alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. Dus wij zijn, zeg maar, gewoon werknemers. En ons werknemer zijn, is het van belang dat we, je kunt ook zeggen, je doet je werk niet voor de mensen, maar voor de Heer. Dat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. Prachtig, hè? En vers 3, dat is het laatste. En dan komt gewoon weer heel makkelijk terug. En dan, dan valt alles. Dat valt wel hele kwartjes, denk ik dan. Indien iemand een andere leer leert, die niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die naar de godzaligheid is, als iemand dus iets anders heeft, daarvan zegt hij, die is opgeblazen en weet niks. Maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen en kwade bedenkingen. Dus het gaat om de gezonde leer die naar de godzaligheid is. En de leer bij Christus heeft ook als doel dat het vrucht geeft voor de meester. Want wij zijn gekocht en betaald, dus verheerlijken wij God in ons lichaam. Daar ben je weer in Romeinen 12 vers 1 en 2. Het is niet zo moeilijk. Weet je wat het probleem is? Dat zijn we zelf. Wij moeten vernederd worden. Wij moeten de nederige weg gaan. Dat is het lastige. Wij zoeken altijd uitvlucht. Het is allemaal al gedaan. We zijn vrijgekocht. Doet er niet meer toe. We zijn vrij van de wet trouwens. Leg achter ons. We zijn vrij. Ja, dacht u dat? We zijn gekocht en betaald, hè? Hoezo vrij? Vrij tot wat? Ja, vrijheid tot dienstbaarheid aan hem. Dat is onze vrijheid. En dat gaat soms tegen ons eigen gevoel in. Maar dat is wel de keuze die we gemaakt hebben. Dus de consequenties moeten we dan ook aanvaarden. En dan wil ik graag met u gaan naar een bottleneck. Naar een iets dat je denkt, hé, nu gaat er toch iets vreemd gebeuren. Nou ja, schrik niet. Ik ga naar de Hebreeënbrief, hoofdstuk 5. Want ik heb u nou laten zien dat het begint bij de Heer Jezus. En vervolgens neemt Paulus de draad daar weer op. We hebben gezien in de brief van Titus en Timotheus dat hij voortdurend over die leer spreekt. Nou ja, niet voortdurend, maar hij haalt het wel aan. En in de Hebreeënbrief, waarvan je denkt, nou ja, dat is zo'n beetje een groep mensen die vanuit het Jodendom precies begrijpt hoe het zit. En dat zijn voorbeelden. Dan heb je het mis, want hier ging ook het een en ander fout. Want het was de bedoeling dat we zouden opwassen. Doorgaan. En dan ben ik in Hebreeën 5, en dan wil ik graag met u naar vers 11... En ik val er natuurlijk weer middenin. En dan lees ik tot en met 6, vers 12. Ja, ik moet nu nog wel een stukje lezen. Dus hoofdstuk 5, vers 11, waar we eens lezen. Van de welke dingen, dat is het voorgaande, hebben wij vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt. Dus ze zijn traag geworden. Dus je moet even voorstellen, we hebben een opwassen, we zijn wedergeboren en dan groeien we op. En dan wordt het van ons verwacht dat we op een gegeven moment de dingen gaan begrijpen. Dan heb je basisleer, komen we ook zo tegen, en dan moet je opgroeien. En als je traag bent, dan stokt dat. Dan stop je. En dan krijg je onderuit de zak van de spreker. En dan schrijf je hier. En daar gaat het om. Dus je moet wel doorgroeien. En dan wordt als voorbeeld gegeven, dan gaan we nu niet lezen, hoofdstuk 3 en 4 over die verbittering. Dus het groeiproces met de Heer kan op een gegeven moment stagneren. En dat noemt de Bijbel hier traag worden. Ik geloof dat de nieuwe vertaling dat ook heeft, traag worden. En traag worden, dat is niet de bedoeling, dat je stagneert. Dat kan onder andere door verbittering zijn. En dat woord verbittering komt in hoofdstuk 3 en 4 heel veel voor. En dat heeft te maken met dat het volk Israël verbitterd werd. Ze waren aan het oordeel ontsnapt. Pascha, bloed aan de deur. De verderfengel ging weg. Ging er voorbij, zeg maar. Pascha betekent voorbij gaan. Dus wij zijn ook aan het oordeel ontkomen. Wij zijn niet gesteld tot toorn, hè? Tot het verkrijgen van zaligheid. Dus de toorn ging voorbij. Toen gingen ze door de Rode Zee op weg naar het beloofde land. En vervolgens hadden ze hun afgod. Kalf, gouden kalf. Het stokte. Het stagneerde. Ze waren ook verbitterd. En dat woord verbitterd lees je in Hebreeën 3 en 4. En dat komt uit die geschiedenis. Van het Mara. Weet je wel? Dat ze op een gegeven moment. Ze waren enthousiast en op een gegeven moment stokte het. Ze keken naar de omstandigheden en ze gaven er de braai aan. Mag ik het zo zeggen? En dat is traag worden. Terwijl je de gang erin hebt, zeggen ze bij ons. In één keer, wat is er aan de hand? Waarom stopt dat ding? En met deur. We moeten door. Sorry dat ik het zo zeg, maar het gaat om de activiteit. Het gaat dat we de weg blijven bewandelen. We zijn er nog niet. We moeten nog even door. En daar gaat het hier om. Terwijl wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren te zeggen. Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. En dan lees ik verder. Want daar gij, kijk, en dan zie je dus dat we wel verantwoording krijgen. Dat gij leraars behoorde te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van nodig dat men u leren welke de eerste beginselen van de woorden God zijn. En gij zijt geworden als die melk van nodig hebben en niet vaste spijzen. Het is net als een kind. Dat houdt op een gegeven moment ook een keer op, hè, die borstvoeding. En daarna, dat snap je. Dat is toch logisch. Maar ja, hier ging het anders. Geestelijk gezien stagneerde het. Want ze hadden nog steeds melk nodig. Want een ieder die de melk deelachtig is, let op, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Hey, onervaren, denk ik aan Romeinen 12. Gaandeweg. Heb je wel je weg door? Ben je wel doorgegaan met de Heer? Of ben je, heb je gedaan, nou het is toch allemaal klaar? Nee, je moet door. Je moet opwassen. Je moet volmaakt worden. En dat staat hier. Want een ieder die de melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid, want hij is een kind. En dan het oud, deze Statenvertaling woord is dan voor volwassen, is volmaakte. Moet je er dan maar even bij bedenken. Maar de volmaakten, of de volwassenen, is de vaste spijze. Kijk, en dan komt hij. Die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Dan herken je het in Romeinen 12. Dat is uw redelijke eredienst. Met vallen en opstaan, met een hoge priester aan uw zij. Doorgaan. Doorgaan. Volhouden. En dan komen we hier. Daarom nalatende het beginsel der leer van Christus. Ja, u dacht zeker dat ik er al was. We moeten door. Het beginsel der leer van Christus. Laat onze volmaaktheid voortvaren. Het is een continu proces. Niet wederom leggende het fundament, die blijkbaar er ook is, van doer de werken en van geloof in God, een leer der dopen, van oplegging der handen, en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Dat moet je nu snappen. Snapt u het? Dat hoort eigenlijk bij de melk. En nu gaat het erom. Van de leer der dopen, oplegging der handen en van de opstanding der doden en van het eeuwig oordeel. Dit zullen wij ook doen, indien God het toelaat. Want het is onmogelijk, degenen die eens verlichte zijn geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben en de Heilige Geest deelachtig zijn geworden, gesmaakt hebben het goede woord en de krachten uit de komende eeuw, dat als die afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Dat kan niet. Je moet niet zeggen dat ze dus verloren zijn. Nee, je kunt iemand niet twee keer doen laten wedergeboren worden. Snapt u? Dat kan, het is niet een veroordeling als hopeloosheid. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het gaat niet om moedeloosheid. Nee, het gaat juist om dat je het bewustzijn hebt dat je volwassen moet worden. En dat krijgen we in het laatste vers. Vers 12, daar sla ik dan maar even gewoon een stukje over. In vers 9 pak ik dan de draad toch maar op. Maar geliefden, wij verzekeren ons van u, en dan staat het erbij, van betere dingen. En dat woord moet je even vasthouden. Ik weet niet wat er bij u staat. Maar in hoofdstuk in vers 9 staat bij mij, wij verzekeren ons u van betere dingen. Dus die basisdingen is een basis van leer van dopen, van opleggende handen. Dat is de basis. En je moet doorgroeien, want je moet gaandeweg Christus leren kennen in je leven. Het is een constant proces, doorgaan. Net als het volk Israël, niet stoppen, maar... En dan ga je gaandeweg, hebben we net gelezen, proeven wat de weg van de Heer is. En hier staat, wij verzekeren ons van betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, alzo wij spreken. Want God is niet onrechtvaardig dat hij uw werk zou vergeten en de arbeid, de liefde die gij aan zijn naam bewezen hebt, als die de heilige gediend hebben en nog dien. Maar wij begeren, let op, dat is de bede van de schrijver, wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid bewijzen. Wat staat er bij u? Naastigheid. Ijver, hè? Zie je dat het actief is. Je moet niet eens gaan slapen. Je moet niet vertragen. Je moet doorgroeien. Dezelfde naastigheid, ijver bewijzen tot de volle verzekering der hoop tot het einde toe. Opdat gij niet traag wordt, maar navolgers zijn van degene die door geloof en langmoedigheid, en dan komt hij, de beloftenissen beërven. En dan iets verderop, dat hoef ik nu niet te lezen, want dat kent u allemaal. Voorbeeld genoemd van iemand die onverschillig was. Weet u nog wie onverschillig was over zijn eerstgeboorterecht? Daar heb je er een. Dat is precies een gelijke voorbeeld, komt ook in Hebreeën voor. Esau die zei, geef mij maar het heden en nu. Ik heb nu honger. En dat dacht, dat is wel goed. Maar Jacob was slim, die zei, het ging Jacob juist om dat eerstgeboorterecht. Het gaat om hetgeen wat God voor ons bereid heeft. En dat kunnen we missen, sorry dat ik het zeg, als je dus geen zicht hebt op die dingen, en dat je het hier en nu belangrijker vindt, en dat je traag bent, en dat je vleeselijk wordt, zegt Paulus in de Romeinenbrief, dat je op menselijke redeneringen je geloof baseert. Het gaat om dat wij Christus volgen tot het laatste. En dat Christus volgen tot het laatste, daarvoor wil ik heel graag met u een paar teksten, ik blijf in Hebreeën, lezen, zodat u begrijpt wat ik bedoel. Het is niet makkelijk, maar ik hoop dat u begrijpt dat het heel normaal eigenlijk hoort te zijn. Een kind groeit ook op. Als een kind met zijn 16 nog steeds geen brood kan eten en geen vlees, dan zeg je ook, hij moet naar de dokter, dan gaat iets niet goed. Wij moeten zelf ook opwassen. Maar het gaat erom dat wij ook vanuit Gods woord begrijpen wat daar dan mee bedoeld wordt. En daar wil ik een paar teksten lezen. Dat is in hoofdstuk 3, vers 6. Want daar staan dus voorwaarden. Er staan waarschuwingen. En die lezen we niet zo vaak. Want wij hebben het liever over de genade en de vrijheid. Maar er staan ook nog andere dingen in de schrift. Hier staat, maar Christus als zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn, ten opzichte van Mozes in de voorgaande teksten, indien wij, dus wij zijn zijn huis, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. Het zijn niet mijn woorden, het zijn niet de woorden van de schrijver. En we gaan nog een paar teksten lezen, dat is hoofdstuk 3 vers 14. Want wij zijn Christus deelachtig geworden, edit door de body, zo wij anders het beginsel van de vaste grond tot het einde toe vasthouden. En dan krijg je dus, terwijl er gezegd wordt, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. En dan krijg je dat woord in vers 16, dat doe ik nu even erbij. Want sommigen van u die dit gehoord hebben, zijn verbitterd. Traag geworden. Ze zijn gestagneerd. Het was de bedoeling dat ze doorgingen naar Kanaan toe, maar een hele generatie werd weggevaagd in de woestijn. Hè? En dat was ons tot voorbeeld gebeurd. Dat is vrij ernstig. Maar niemand heeft die wens, hoop ik. We gaan door en dan hebben we in hoofdstuk 4 vers 14. Terwijl wij een hoge priester, een grote hoge priester hebben, die de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Daar ligt onze roeping. Daar ligt onze heimat. Christus, de hoop der zaligheid. Onze hoge priester. En niet als een statisch feit, maar als een levende hoge priester, die onze levens bekwaam maakt om hem te dienen. Dat is de functie van de hoogpriester. Hij doet een dienst aan uw en mijn leven. Wij hebben een relatie met die hoogpriester. De Bijbel zegt dat wij hem moeten naderen. Wij moeten gemeenschap hebben met die Heer en Heiland om ons bekwaam te laten worden. Gevoed te worden. Gaandeweg te ontdekken wat zijn wil is. Daarvoor heb je die relatie nodig. Een levende relatie met de Heer Jezus. Dat is hier, als je dat verachtert, als je alleen maar denkt, ik heb mijn zonden bij de Heer Jezus neergelegd. Ik ben verzoend, dus ik ga nu weer over tot de orde van de dag. Dan mis je wat, snapt u wat ik bedoel? Het is actief. Het is naderen. En dan heb ik er nog een paar. Dat is hoofdstuk 6, vers 18. Als wij door twee onveranderlijke dingen, het gaat over de eed die God heeft gedaan, in welke het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke vertroosting zouden hebben, namelijk die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Houd de beloftes vast die voor u klaar liggen. Deel hebben aan de erven in het licht. Deelachtig te zijn aan de Heer Jezus Christus. Vestig uw hoop op die genade en niet op deze aardse dingen. Laat het ondergeschikt zijn. En dan denk ik nog even aan de woorden van de Heer Jezus, die ook in diezelfde gelijkenis zei, zoek eerst het koninkrijk Gods. En dan zegt hij erbij, al het andere geef ik je overdag. Dus als je daar de nadruk op legt, kun je er zeker van zijn dat God ook voor je leven zorgt. Het gaat om de prioriteit. Dat is geen Bijbels woord, maar dat begrijp ik wel uit. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u ook gegeven worden. Het is de... Waar leggen we onze focus op? Iemand zei ooit een keer tegen mij, toen was ik nog maar 16. Als je ooit trouwt met een meisje, zoek er eentje. Of probeer er eentje te vinden. Die eerst haar leven heeft gegeven aan de Heer en dan aan jou. Dat is ook zoiets. Prioriteit ligt bij hem. Dus ook met je metgezel, bij hem. Doe je het anders, krijg je problemen. Is het verboden? Nou, het is niet verboden. Maar waarom zou je het doen? Als het, snapt u een beetje, het is ook een praktische invulling van je leven. Waar ligt onze prioriteit? Maar ik wil niet u voorstellen wat u moet doen. Dat heb ik nu al voldoende gedaan met een voorbeeld. De rest moet u lekker zelf uitzoeken. En dan hoofdstuk 10. Want het is niet allemaal vrijblijvend. Niet, nogmaals, het is genade, maar ook dit is genade hoor. Hoofdstuk 10 vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis de hoop vasthouden, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En dan lees ik door, want nu komt het er ook op aan. En laat ons op elkaar de acht nemen tot aanschepping de liefde en goede werken. En laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkaar de vermanen en dat veel te meer als gij ziet dat de dag nadert. En nou ben ik zo gemeen om te zeggen, ik geloof niet dat het alleen gaat om de kerkelijke samenkomst, maar uit het verband geloof ik dat het in de eerste plaats is, uw en mijn relatie persoonlijk met de Heer Jezus. Dat is de eerste plaats belangrijk. Wij moeten een relatie hebben met de Heer, die ons leidt in alle waarheid. Want wij volgen zijn stem, dus we moeten zijn stem leren verstaan. En dan gaan we gaandeweg ontdekken. Dat is met vallen en opstaan. Dat is niet anders. Maar dat is met een natuurlijk mens ook zo. Dat gaat ook niet van de ene dag op de andere. Gaat gedurend en langzaam, maar wel zeker. Hoofdstuk 12 vers 28 als laatste. Dan lezen we. Daarom, alzo wij, en dat is eigenlijk onze erfenis, en dat is ons doel, daar leven we naartoe. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Hoezo onbewegelijk? Nou, alles wat we zien is namelijk bewegelijk. Vervelend, hè? Alles wat u met uw ogen ziet, gaat voorbij. Sorry. Ja, dat is zo. Maar wat onbewegelijk is, wat is dan onbewegelijk? Dat is het woord van God. En alles wat God bepaalt, dat is onbewegelijk. En dat onbewegelijke koninkrijk, dat eeuwige koninkrijk, wat zeker is, laat ons aan de genade vasthouden, dewelke wij welbehagelijk goden mogen dienen, met eerbied en godvruchtigheid. En wie durft dan de volgende tekst te lezen?
Want onze God is een verterend vuur.
Het gaat over genadebron. En dit staat niet bij de wet. Dit betekent dat alles wat van onszelf is, dat verdwijnt gewoon. Al uw eigen werken, al uw eigen ideeën, zo zal ik God wel dienen. Nee, het gaat om zijn werk. En dan zijn we nog even in de Efezebrief, en dan sluit ik af, maar dat doe ik uit mijn hoofd. God die in u een goed werk begonnen is, zal dat. Maar daarvoor zullen wij getrouw moeten zijn op zijn woord. En de focus leggen op de Heer Jezus. Hij is de goede herder. En daarnaast, hij zal ons ook niet boven vermogen verzoeken. Dus het is ook allemaal niet zo moeilijk. Maar het is wel, waar leg je je focus? Leggen we dat op de belofte Gods? Of leggen we dat op alles wat om ons heen is en wat toch verdwijnt? Je moet het doen omdat het noodzakelijk is, maar leg er niet te veel de nadruk op. trouwens legt er helemaal niet in nadruk op. Want de Heer Jezus is een getrouw hoge priester. En die willen we naderen. En dat doen we nu ook. Zullen we bidden? Lieve Heiland, u hebt voor ons een voorbeeld nagelaten, doordat u volkomen geloofd hebt in de beloften in uw Vader. U bent die weg gegaan van gehoorzaamheid, want wij leren uit uw woord dat u zelfs de gehoorzaamheid hebt geleerd uit hetgeen u hebt geleden. En lijden, dat is menselijk, dat ondergaan we allemaal, maar als we lijden om de goede zaak, hier dan is het tot iets moois. En ook wij hebben een leven te lijden als we u dienen, als we u volgen, waarbij we geconfronteerd worden met de tegenstander en met onszelf en met onze broeders en zusters die we soms moeilijk vinden, maar help ons en leid ons op die levende weg om u te volgen, om niet traag te worden, maar om, ja, om naastigheid te betrachten, ijver, om passie te hebben, om volhardend te zijn. Niet dat we dat in onszelf vinden, maar daar hebben we voorbeelden van. Dat zien we bij u, Heer Jezus, en bij de oud-testamentische gelovigen die genoemd worden in Hebreeën. Over diegenen die een voorbeeld nalieten over wat het betekent om trouw te zijn aan God de Vader en de Zoon. Heer, we danken u voor voorbeelden. Want die waren ook met vallen en opstaan. Want wet, Heer, is voor ons niet mogelijk om te vervullen. En daarom, Heer Jezus, danken we u dat u voor ons alles vervuld hebt op de kruis van Golgotha. En dat u voor ons die levende weg hebt geopenbaard als wij onze voeten willen stellen op de rots, op uw woord. En of we af willen leggen onze eigen ideeën. Maar aan willen doen, Heer, de werken van u in ons leven. Heer, maak ons bekwaam wat u ook doet als hoge priester zijnde. En help ons om u dagelijks te naderen en te leven in gemeenschap met uw heiland. Amen.